Goedenavond, gemeente. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin niet dominee Van Eck, maar dominee Zwanenburg uit Ede zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst zingen we nu uit de bundel op toonhoogte lied 186, de versen 1 en 4. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Laten wij in stilte bidden. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 118, het 13e vers. Psalm 118, vers 13, gezegend zij de grote koning. We belijden met de kerk van alle eeuwen ons geloof met de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna het 14e vers van deze psalm. Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Heere onze God, we danken u dat wij in uw huis mogen zijn. Op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we van u weten, dat gij uzelf geopenbaard hebt. Dat u de schepper van ons leven bent. Gij, die het heelal geschapen hebt, hebt ook ons geschapen en een plek gegeven op deze aarde. En tot hiertoe hebt gij voor ons gezorgd. Voor de adem die we innemen. Voor het voedsel dat we nodig hebben. Elke dag worden wij vanuit uw schepping gevoed. Maar bovenal hebt gij het brood des levens gegeven in uw Zoon. En we danken u dat gij ons leert belijden dat Jezus Christus onze Heere is. En geef dat dat iedere dag voor ons waar mag zijn. Dat we dat ons meer en meer bewust worden. Heere God, gij wilt ons leiden door uw Heilige Geest. En we vragen u, wil ook deze dienst gebruiken. Wees in ons midden, werk in onze harten. Geef dat we uw woord aannemen, serieus nemen, dat we ons erdoor laten leiden. Ons verblijden, ons troosten, met uw woord. Dat uw woord ons ook een richting geeft voor ons leven. Het leven van elke dag. Dat we uw geboden lief hebben en doen. Dan zijn de verhoudingen goed. Dan is het leven ook goed. Heere onze God, u weet dat wij zwakke mensen zijn. Van de beginnen, dat we zondige mensen zijn. Maar we geloven ook de vergeving van de zonde. En dat u daarom gekomen bent. En geef, o God, een zegen over de prediking van deze avond. Die zal gaan over het zoeken van de vrede. Och, dat gij bekennen mocht wat heden, wat tot uw vrede dient. Heere, geef ons daarover na te denken. En geef dat we mogen aannemen wat uw woord ons daarin leert. In deze wereld. Een wereld waarover te huilen is. Een wereld ook vol tranen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik sta wat onverwacht voor u. Sinds gisteren middag zat het in de lucht. En vanmiddag werd het bevestigd dat ik dominee Van Eck zou vervangen. Dominee Van Eck, zijn vader, is heel erg ziek. En hij vond het beter om bij zijn vader te blijven. Daar hebben we uiteraard begrip voor. Ik heb onlangs gepreekt in Arnhem over de tekst die dan deze avond ook dient als uitgangspunt. De schriftlezing daartoe is in Lucas 19. Lucas 19. En ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling die we tegenwoordig hebben. En daar lezen we vers 41 tot 48. En dan zingen we daarna uit Psalm 79. Vers 1. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Een psalm die gemaakt is naar aanleiding van de verwoesting van Jeruzalem in de tijd van het Oude Testament. We lezen dus uit Lucas 19 vanaf vers 41. Daar lezen we als volgt. En toen Jezus dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. En toen hij de tempel was binnengegaan, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. En hij zei tegen hen: er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. En hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. En de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerde hem om te brengen. En zij vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel het volk hing hem aan terwijl het naar hem luisterde. Tot zover deze schriftlezing. Ik lees u nu als tweede schriftlezing uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, het tweede hoofdstuk, vers 13 tot en met hoofdstuk 3, vers 5. En vervolgens uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 16. We zingen daarna, dus na de catechismus, psalm 79, vers 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Psalm 79, vers 4 en 7 na de catechismus. We lezen in 2 Thessalonicenzen 2, vers 13 het volgende woord van Paulus. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen, want niet allen hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere, dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. Vervolgens lees ik in verband met het thema van deze avond, zondag 16, van de Heidelberger Catechismus. Daar gaat het om de volgende vragen. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Omdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten en verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, waarin zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Na de preek zingen we uit Psalm 43, vers 4 en 5. Psalm 43, het vierde en vijfde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren en wat daar dus verder volgt. De tekst voor de prediking is Lucas 19, vers 42. Een woord van de Heer Jezus. En dat luidt: och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Bedenken wat tot je vrede dient. Programma voor vanavond en voor de komende week. Och, of ge ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar, gaat de Heer Jezus verder in die tekst, thans is het verborgen voor uw ogen. De Heer Jezus heeft dit wenend uitgesproken. Jezus weende, vertelt Lucas, toen hij Jeruzalem binnenkwam. Ja, we luisteren naar de evangelist Lucas. In hoofdstuk 19 zijn we ver over de helft van zijn boek. Het is in zekere zin een reisbeschrijving. Jezus komt uit Galilea, het noorden van Palestina, en is op weg naar Jeruzalem. Dat heeft de evangelist al meegedeeld. Jeruzalem, de stad van God, u bent er misschien wel eens geweest. The Holy City. Dat is het reisdoel van Jezus. U weet, daar vinden we de tempel. Het hart van Israëls godsdienst. Daar worden iedere dag de offers gebracht. En vooral de feesten gevierd. Met talloze scharen. Pasen, Pinksteren, loofhutten. Alles naar de wet van God. Zoals het beschreven is in het boek Leviticus. De Levieten waren de dienaren in de tempel. De priesters. De Levieten, de zonen dus. Het nageslacht van Levi. De zoon van Jacob. De zoon van Abraham. Onderweg heeft Jezus het volk veel geleerd. Dat vertelt Lucas allemaal. Vaak in gelijkenissen. En u kent ze wel. Belangrijk en heel bekend is de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Het gedeelte dat we gelezen hebben sluit aan bij het verslag van Jezus' intocht in Jeruzalem. U weet wel, dat was heel bijzonder. Dat Jezus naar Jeruzalem kwam en toen werd de schare, een heel bijzonder verschijnsel rond Jezus, de schare, die werd bevangen door vreugde. Palmpasen. Wij zitten tegen de kerst aan, maar het is hier Palmpasen. Een blijde intocht. Juichende mensen. Zingende kinderen ook. Dat vertelt vooral Matthäus erbij. Die zingende kinderen. Tot in de tempel toe. Op de grond werden de mantels uitgespreid. Vreugde was er alom. God zij geprezen. Dat was de scharen. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Psalm 118. Vrede in de hemel en ere in de hoogste hemelen. Vreugdeklanken. Maar nu komen we bij de schriftlezing. Toen Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen, de stad overziende, begon die te huilen. Te huilen over het lot van de stad. En dan spreekt hij die woorden uit van de tekst. Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Zo is dat weergegeven in de Nieuwe Bijbelvertaling. Och, of ge bekendet ook nog op deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ja, inderdaad. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Dat is vaak voor ons verborgen. We kunnen dingen vrezen, maar precies weten wat er morgen gebeuren kan, dat weten we niet. Misschien is het om te huilen. Het kunnen er toch een dingen gebeuren in de wereld. Denk even aan de Filipijnen, daar collecteert u ook vandaag voor. Hè? Zo'n enorme storm. Dat is om te huilen. Wie zal niet wenen? Dat is het vaak in de wereld. Wie zal niet wenen? En u hebt het nodig meegemaakt, denk ik, in uw leven. Onverwacht. Vaak. Reden tot grote droefheid. Het leven is broos. Het kan zomaar afgelopen zijn. Maar de omstandigheden daarbij kunnen ook vreselijk zijn. En u had Jezus de gave om vooruit te weten. En die weet, die ziet daar die stad liggen. Wat daar in het jaar 70 mee gaat gebeuren. Bekend dat de Romeinen die daar heersten, een opstand van de Joden neersloegen. En Jeruzalem met de grond hebben gelijk gemaakt. En de inwoners, voor zover ze niet gevlucht waren, gedood hebben. En menig leven is aan een kruis geëindigd. Zoals Jezus eindigde. En doorging. Och, of ge bekendet in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Bij die schriftlezing heb ik deze tekst gekozen. Ik dacht, ja, daar komt het eigenlijk toch wel op aan. Dat wij bedenken wat tot onze vrede dient. Ik denk dat u dat met me eens bent. Dat dat belangrijk is. Bedenken wat tot je vrede dient. Moet je wel nadenken. Vaak denken we helemaal niet na. Zeker als we in onze puberteit, dan denken we heel weinig na. Dan doen we maar wat. Bedenken wat tot je vrede dient. Misschien hebt u daar ervaring mee en hebt u dat gedaan. Hebt u de vrede gevonden? Och. Dan spreekt Jezus over de toekomst, dus over de ondergang van Jeruzalem. Het tegenovergestelde van vrede. Oorlog, verwoesting, dood en verderf. In het jaar 70 werd de opstand van de Joden neergeslagen. En Jeruzalem met de tempel verwoest. En vele mensen dus gekruisigd om te huilen. Maar nu wordt daaraan niet gedacht. De schare juicht. Jezus weent. Ze juichen om hem. Niet alle. De fariseeën willen dat Jezus het verbiedt. Maar Jezus laat de mensen juichen. En de kinderen zingen. Want hij is degene die komt in de naam des Heren. Daar mag over gejuicht worden. En dan komen de woorden van de tekst. Wat tot uw vrede dient. Vrede. Het gaat om leven in vrede. De tegenstelling is strijd, oorlog, ellende. En over oorlog hoef ik in ochtend niets te vertellen. Dat weet u beter dan ik. Jezus spreekt van vrede. En in zijn mond gaat het om de vrede in de diepste zin van het woord. Het raakt alle relaties onder de mensen. Maar ook en bovenal van de mensen met God. Want sinds de zondeval in het paradijs is het strijd en oorlog. In Genesis aangeduid door de engelen met de zwaarden bij de ingang van het paradijs. Paradise Lost. Het wordt bewaakt en je komt er niet meer in. Jezus bedoelt de vrede van het Koninkrijk van God. De vrede die in hem door de Vader wordt geschonken. En als we bij het evangelie van Lucas blijven, reeds bij zijn geboorte wordt gezongen van vrede op aarde. Dat kennen we allemaal. Het ere zij God. Dat vinden we bij Lucas. In Lucas 2. En dat gaan we straks weer zingen met kerst. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde. In mensen welbehagen. Of mensen van het welbehagen. En nu komt de tekst heel dicht bij ons. We zijn hier bijeen als gemeente van Jezus Christus. We zijn niet zomaar een club mensen. Maar een gemeente van Jezus Christus. We leven op aarde tot eer van God. Door het geloof in de Heer Jezus. We belijden Jezus als onze Heer. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Laten we ons dat wel realiseren. Niet eens misschien zijn we het. Nee, we zijn het. Hij heeft ons gekocht. Je bent niet van jezelf, maar je bent van de Heere. Dat moeten we vaak tot onszelf ook zeggen. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed. Ja, dat zijn hele bijzondere dingen. Maar we hebben dat geleerd dankzij de Geest van God. En die heeft ervoor gezorgd dat we tot hiertoe in de kerk zitten. Sta je soms ook niet zo bij stil, maar toen u dacht vanmiddag, nou ik ga vanavond naar de kerk. Dat is de Geest die ons trekt. Velen komen niet. U bent gekomen. Zo leidt de Geest. Hij heeft ons geleid. Ja, misschien van jongs af. Wanneer is God begonnen in uw leven? Ja, vroeger, heel vroeger. In je jeugd. Hier. Het doopvond. Niet vergeten. Hè? Dat je gedoopt bent. Hè? Je hebt mensen die, want we leven in een rare tijd, die laten zich zogenaamd ontdopen. Maar dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Nou, ze kunnen je naam wel doorstrepen, maar je blijft gedoopt. Dat moet je niet erg vinden, dat moet je fijn vinden. Hè? En als je het niet goed weet, nou, er is genoeg over geschreven. Hè? Wat dat betekent dat je gedoopt bent. Maar in ieder geval dit, dat Jezus zegt, je bent van mij, ik ben je Heer. Ik ben je Heer, ik wil je leiden door deze gevaarlijke wereld heen. Waar veel te wenen is, maar ik ben je troost, hè? Ja, dat hebben ze in de reformatie goed begrepen. Om te beginnen, wat is je enige troost? Dat je niet van jezelf bent, maar dat je van de Heere Jezus bent. Hè? Het is goed als je jong bent, dan bedenkt. Hè? Kun je meedragen, hoor. Want als schoolkind kun je daar echt intens mee bezig zijn. Hè? Maar zeker ook als je oud wordt en als je heel oud mag worden. Nou, dan heb je het helemaal nodig dat je bedenkt dat je niet van jezelf bent, maar dat je van de Heer Jezus bent. En dat geeft inderdaad vrede. Vrede met God. En het geeft ook vrede in je omgeving. Dat hebben we geleerd dankzij de Geest van God. Hij heeft ons geleid. En dat is wat Jezus bedoelt als hij spreekt over wat tot de vrede dient. Maar nu is het voor u verborgen, zegt hij. Ja, die toekomst is verborgen. En het is ook nog verborgen wat tot de vrede dient. Want dat is wat hij nu gaat doen. Wij moeten steeds weer bedenken wat tot vrede dient. Heel ons leven lang. We zijn het schepsel van God. In geboorte en wedergeboorte. En hij geeft ons het leven van dag tot dag. En dat geeft reden om God te loven. Inderdaad. In de kerk, ook hier denk ik, zijn er bepaalde liederen die graag gezongen worden. Hè? Vanmorgen in Ede liet de dominee het ook nog zingen. Gelooft zij God met diepst ontzag. He? Daar zit zoveel in die psalm 68. Maar ook in de psalmen die we vanavond zingen. Wat Jezus hier in de tekst zegt, bepaalt ons leven. En hij is de eerste van allen die zoekt wat tot de vrede dient. Want dat was eigenlijk ook voor mij nog weer een beetje opheldering. Ik wil niet over openbaring spreken, zo erg hoog. Maar te ontdekken in die schrift lees ik, ook in deze woorden van Jezus, dat Jezus eigenlijk degene is die zoekt wat tot onze vrede dient. U kent de geschiedenis, hij komt naar Jeruzalem en hoe dat gaat. En daarom heb ik die catechismus er even bij gehaald vanavond, als lezing. He? En er stond heel wat in, maar daar heb je het diepe spoor van Jezus zelf om ons de vrede te schenken. Als hij er niet was, was er voor ons geen vrede mogelijk. Dan zou er geen kerk zijn, dan zou er geen gemeente zijn, dan zou er geen hoop zijn en dan gingen we allemaal verloren. Maar nu niet, want Jezus zorgt voor de vrede met God, die brengt het offer. Het offer van zijn leven, het offer van de Zoon Gods, die daarvoor mens geworden is, tot op het kruis van Golgotha. Hij offert zijn leven. En waar doet hij dat? In Jeruzalem, in de stad van God, in de tempelstad. De stad, notabene van de vrede, Jeruzalem. Daar zit het woord shalom in, vrede. Hij dient de vrede tot het uiterste. Hij leeft voor de vrede en geeft zijn leven voor de vrede. En daar leven we van dag tot dag. Dat omhelst het geloof. Het wordt duidelijk dat het zoeken van de vrede niet betekent dat je geen kruis meer te dragen hebt. Want Jezus ziet de toekomst en weet wat er komen zal. En of je dan christen was of geen christen, het kwam over hen allen. En zo gaat het leven. Het leven komt over allen. Met droefheid en rouw en met vreugde. Het komt over allen. Maar we beleven het niet allemaal op dezelfde manier. Het is wel sprekend dus dat Jezus huilt. We mogen Lucas dankbaar zijn dat hij dat genoteerd heeft. Als hij dat vergelijkt met de andere evangeliën. U weet, hè, drie evangeliën die lijken erg op elkaar. Dat kun je zo naast elkaar leggen. En dat is ook gebeurd natuurlijk. En vergeleken. Dan zijn er eigen accenten bij elke evangelist. En dan is het Lucas. Hè. Misschien speelde mee dat hij dokter was. Een beetje psycholoog. He, dat hij noteert dat Jezus weent. Zoals hij ook noteert dat Jezus zich op tijd, van tijd tot tijd verheugt en verblijd is. Dus hij heeft echt oog voor die emoties ook van Jezus. Jezus is aangedaan. Hij huilt. Maar het is ook Lucas die geschreven heeft: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Ook dat vinden we bij hem met name. Ja, maar het betekent dus niet, als je die vrede in Christus vindt, dat er geen rampen meer zullen komen. Ook de discipelenkring, de gemeente van Jezus, moest de verwoesting van Jeruzalem meemaken. En ongetwijfeld zullen er ook leden van de gemeente omgekomen zijn bij die verwoesting. Hoewel de gemeente in zijn hoofdzaak uitgeweken was naar het oosten, omdat ze ook zagen aankomen wat er ging gebeuren. Maar Jezus voorziet dus de ondergang van de stad in het jaar 70 en dat was vreselijk. Alles wat je maar kan voorstellen aan ellende overkwam de bevolking. En daaraan denkt Jezus. en huilt hij. Er zit ook nog de troost in. Hij huilt ook als wij huilen van ellende. Ja, hoe onderga je angst en dood? Alles wat het tegendeel is van vrede. Kan er sprake van vrede zijn in dagen van tegenspoed en levensbedreiging? Hoe onderga je tegenspoed? Hoe onderga je tegenspoed als dat ook sterven wordt? Wat bedoelt Jezus met vrede? Hij huilt. Hij huilt om een stad die de vrede niet kent. Want dat is de donkere zijde, dat ze het niet onderscheiden. En dat blijkt al heel gauw, want hij zal gekruisigd worden. U kent wel die uitspraak, vandaag is het halleluja en morgen is het kruisig hem. Dat is een waarschuwing voor de gemeente. Eerst Jezus belijden en dan alles loslaten. Gebeurt nogal. Alles loslaten. Er niet meer aan doen. Zie je niks meer in. En elkaar maar napraten in dat opzicht. Ja, Lucas vertelt het. En als je doorleest, dan krijg je het verhaal hoe het botst met de overpriesters en de oudsten. Dus het botst op de religie. Jezus sprak, dat lees je dan in het vervolg van Lucas, over de onrechtvaardige pachters die de zoon doodden. Lees het nog maar eens na in Lucas. Hij spreekt over de verworpen hoeksteen, uit Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Het paasfeest breekt aan. Het paasfeest in het Joodse geloof. De herdenking van de uittocht uit Egypte. Die dagen breken aan. En dan stelt Jezus in zijn kring het avondmaal in. Doe dat tot mijn gedachtenis. Hij viert zijn dood met zijn discipelen. En na deze zullen ze het verstaan. Aanvankelijk is er alleen maar verwarring, want Lucas vertelt van het verraad van Judas en de verloochening door Petrus. Vrede, vrede, Jezus wordt gekruisigd. Is dat vrede? We moeten toch maar goed blijven luisteren naar de evangelist. Want daar eindigt hij niet mee. Hij schrijft het woord van Jezus op. Vader, klinkt het van het kruis. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bedenkt hij nu wat onze vrede is? We luisteren verder. Wat horen we nu? Voorwaar, zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Een paradijs op Golgotha. Zijn de engelen met zwaarden verdwenen? Bij de poort van het paradijs? Ik denk het. Ze zijn naar de hemel om te zingen. Vrede op Golgotha. Geen opstand van Jezus, maar overgave. Ja, voor alle die tot hem komen in leven en sterven. En u bent ervan overtuigd toch? Dat die moordenaar naast Jezus, aan wie dat woord van het paradijs gericht was, dat hij in de hemel is. Die is niet verloren gegaan. Hij heeft de vrede gevonden die in Jezus was. Wat een wonder is dat. Om in een kruiseling je vrede te vinden. Dat is mens onmogelijk. Maar God heeft zijn ogen geopend. En hij zag in hem het paradijs. Vrede op Golgotha. Ja, voor alle die tot hem komen in leven en sterven. Daar bent u toch van overtuigd? En dit is de verkondiging. Vrede vinden we in het geloof in Jezus Christus. We belijden, ik geloof in Gods enige geboren Zoon, onze Heer, ontvangen, geboren, geleden, gestorven, opgestaan, opgevaren, zittend aan de rechterhand van God. En hij komt. Hij komt. En zo zitten we in de kerk. Ook op een zondagavond. En onverwacht zijn we bij elkaar. En dat we bedenken wat ons tot vrede dient. Het wordt ons telkens gezegd. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van Jezus Christus, onze Heer. Jezus verschijnt in hun midden. Vrede zij u lieden. Vreest niet. Dat laatste hebben we ook wel nodig. Vreest niet. Er staat ook, maar dat is een profetisch woord. Goddelozen hebben geen vrede. Maar wat ons betreft, hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, die tot Sion spreekt, uw God is koning. En de apostel Paulus, die ook over de vrede spreekt, die laat ons schoenen van vrede aantrekken. Om stevig te staan. Bij de geestelijke wapenrusting in Efeze 6. Ook het nuttig gedeelte om te lezen. Kijken of het allemaal nog een beetje goed zit bij ons met die wapenrusting. Efeze 6. Bedenken wat tot de vrede dient. Lucas heeft het opgeschreven. In de eerste plaats voor de gemeente dus. Het wordt tot de gemeente gezegd. En wij begrijpen nu wel dat die vrede niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Die kunnen zeer tegen zijn, levensbedreigend ook. Ja, die vrede houdt het sterven niet tegen. Beter gezegd, het sterven mag in vrede geschieden. Ik geloof een eeuwig leven. Dat klonk ook door in die catechismus van vanavond. Wat dient ons tot vrede? Het geloof. Het werk van God, de schepper. Daar moet je maar mee beginnen. Het werk van God, de Zoon. En van de Heilige Geest. Die tot vandaag de gemeente bewaard heeft. We lazen ook wat woorden uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, en een enkel woord daaruit tot besluit. En hij, onze Heer Jezus Christus, en God onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troost uw hart en maken ze sterk in alle goed werk en woord. De Heere, neig uw hart tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. Standvastige trouw aan Christus. Zo bedreef de apostel pastoraat aan de schapen van de gemeente. En zo moeten wij het maar ook doen. Ons vastpinnen op de woorden en de beloften van Christus. En dat geeft rust. Bedenk heden en voortdurend wat tot uw vrede dient. Dat is volhard in het geloof tot het einde. Prijst u God, dank hem in alles. Ten slotte, een paar prachtige troostvolle woorden uit de openbaring van Johannes. In het eerste hoofdstuk, ook daar vinden we: genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer. Dat golft dus door het hele Nieuwe Testament heen. God uw Vader en Jezus Christus uw Heer. Als je dat koud laat, ben je eigenlijk nog morsdood, geestelijk gezien. Als dat je niks zegt. Maar u neemt het aan, hoop ik. En dan geeft het vrede, rust en blijdschap. En vertroosting als we huilen moeten. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van Jezus Christus, onze Heer. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, het kan niet op. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Moet u nog meer hebben? Dit is toch alles? En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn Vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Schrijft Johannes. En ik zeg het hem na, als het slot van deze preek. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. We zingen uit Psalm 43, vers 4 en 5. Laten wij danken en bidden. Almachtige God, het was uw wil geen tempel van hout of steen tot uw eer onder ons op te richten. De volheid van uw Godheid heeft woning gemaakt in uw enig geboren Zoon. Hij vervult met zijn macht de gehele aarde en heeft zich woning gekozen in ons midden, ja, in ons hart. Laat ons zijn heiligheid niet door onze zonden en ongerechtigheid neerhalen in het stof. Geef ons brandende harten om u te gehoorzamen, opdat uw naam, de naam van uw Zoon, voortdurend verheerlijkt wordt, totdat wij eindelijk in het eeuwige leven aankomen, waar onze heerlijkheid van aangezicht tot aangezicht geopenbaard zal worden, die wij heden reeds van ver aanschouwen in de leer van uw heilig evangelie. En daar danken wij u voor, ook voor deze avond, dat we rond uw woord bijeen mochten zijn. Schenk ons uw vrede door Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven. U hebt gelezen waarvoor u geeft. En dan zingen wij uit Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Hoop op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Vers 3 en 4 van Psalm 130. wat ons heen in vrede ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.